Touché.
Met de gewezen reclameman die zich ondertussen heeft omgevormd tot pianist en fulltime schrijver, Guillaume van der Stichelen. Ze stonden op Pukkelpop, Django, Django. Guillaume van der Stichelen, in september komt je nieuwste boek uit. Echt, ja. Het is een essay.
Ja,
daarnet zei je, ja, je kan beter zeggen probeersel. Ja. Van ongeveer 100 pagina's in opdracht van Lano voor de maand van de spiritualiteit. Juist. Met als thema authenticiteit. Ja. Omdat mensen daar nood aan hebben, ze weten niet meer wat echt is.
Maar ze blijven dat altijd maar zeggen, dat ze daar nood aan hebben. He, dus in de 30 jaar dat ik in de reclame heb gezeten, is er geen jaar voorbij gegaan dat niet een of ander groot internationaal onderzoeksbureau afkwam met de grote conclusie, de trend van dit jaar is het zoeken naar authenticiteit. En dat is, dus op den duur ga je denken van ja, maar er is toch iets mis mee. Hè? Dus ja, ik ben daar beginnen over nadenken op het ogenblik weer zo. Hè? Op het ogenblik dat, uh-huh. Maarten van Steenbergen, mijn uitgever, dat die vraagt, wil jij dat essay schrijven? Natuurlijk, het eerste is natuurlijk Google Essay. ik weet ook niet. Ik ken headlines en baselines en copy, ken ik maar. Maar zo de literaire termen nogal moeilijk. Ik zocht dat op en er stond op kort en persoonlijke stellingname die dan verdedigd wordt. Dus kort, dat gaat me zeer goed. En dan persoonlijk, ja, dat is tof, ik mag meespelen. Dus, en dan, ja, ik begin daar dan onmiddellijk aan. En tegen de tijd dat ik moest beslissen van ik doe het of ik doe het niet, dan had ik het eigenlijk al. Ja, omdat ik er een ekel aan zou hebben van ja gezegd te hebben. En dat ik dat dan moet doen, zo. Dan, ik heb dat dan al liever gedaan. Of tenminste, er was een eerst, hè, dat de ruwe versie stond op papier.
Maar wat heb je dan ontdekt in die zoektocht? Hoe komt het dat altijd weer terugkomt?
Wel ja, ik stel me dan de vraag, wat is er eigenlijk mis met de mensen, dat ze zo naast hun schoenen lopen? Het moet allemaal echt zijn, maar zoek maar al eens een vrouw die met haar echt haar door de straten wil lopen. Dus mensen willen dat. En ik kom eigenlijk tot de conclusie bijna dat wij de waarde van onze onechtheid onderschatten.
Dat moet je even uitleggen.
Het onechte. Hoe moet ik dat uitleggen? In de manier waarop wij onze eigenheid loochenen, zit veel meer informatie voor de medemens dan in de stuntelige manier waarop we proberen onze ziel bloot te leggen. Dus met andere woorden, zet uw masker op zodat ik zie wie u bent. Ah. Ja. En dat is, dus het liegen, bedriegen enzovoort, heeft een heel grote sociale functie. We zijn constant bezig met ons beter voor te doen dan we zijn, anders voor te doen dan we zijn. En die gedachte die kwam eigenlijk bij mij op het ogenblik dat ik zet mijn boek af te werken. Ik ben een beetje aan de laatste hoofdstuk aan het denken in mijn tuin in Capelle, bij de vijver. En daar landt een vlinder. En zo, intussen heb ik het opgezocht op het internet, het is een dagpauwoog. ik weet zo'n dingen niet van buiten. Maar dus die vlinder die landt vlak voor mijn neus op een blad van een catalpa en die doet plooit zijn vleugels open en daar kijken twee grote ogen naar mij. Dus op de vleugels van een dagpauwoog zitten twee mooie grote ogen en ik had al wel eens gezien op de National Geographic dat die vlinder dat doet om vijanden af te schrikken. He, dus dat lijkt een groot dier dat daar zit, dus de vogels gaan die gerust laten. Dus de natuur heeft ook zijn systeem om je anders voor te doen dan je bent, om te overleven. Nou, het is dan toch niet zo slecht. Dat is dan toch niet zo slecht. En als je dat dan gaat bekijken naar de mensheid, dan denk ik dat de mensen zo vaak en zo goed met hun onechtheid bezig zijn en die gebruiken, dat ze zo'n beetje heimwee hebben naar het echte, hun echte ik. En dat is zo, ik heb dat voorbeeld ook aangehaald, stel dat je gaat solliciteren, ik heb dat nu niet gedaan, maar stel dat je gaat solliciteren, je loopt op je tenen, je staat op je tenen, je doet jezelf beter voor dan je bent om toch maar de selectie te halen. En stel dat je dan aanvaard wordt, ja, dan kun je de rest van je loopbaan, kun je op je tenen lopen, want je hebt wel iets beter verkocht dan wat je bent. En die strijd is daar constant. Dan loop je de hele tijd op je tenen, je wordt daar verschrikkelijk moe van, de mensen verwachten zeer veel van je, dat je niet denkt dat je kan leveren, misschien wel. Daar ontstaat stress uit en dan ga je zo hard missen je echte ik. Hè. En dan gaat het bij je mama thuis een wafeltje eten en die mama die streelt eens over je hoofd en dan mocht al 57 jaar zijn, maar dat is dan toch heel blij, want die weet, die kent de echte kleine, ik. Nu, het is niet zo dat daar goede en foute houdingen in zitten, het is gewoon, het is constant in beweging, dus ik vergelijk dat met een slingerbeweging, wij worden door iets uit ons lood geslagen, al is het maar door geboren te worden uit ons lood geslagen en wij drijven weg van ons ikje. En hoe verder dat we daarvan wegdrijven, hoe meer dat we dat missen. En dan op een zeker ogenblik staan we stil en dan gaan we terug naar ons ikje. Zo, en tegen dat we daar zijn, zijn we zo snel aan het gaan dat we daar los voorbij razen en dan weer helemaal de andere kant uitgaan. En daar moet je mee leren leven, dat alles constant in beweging is, dat rustpunt, dat absolute rustpunt van dit ben ik nu echt, dit zijn wij nu echt, dit verhaal is echt, dat maar een momentopname is waar je met de razende snelheid voorbij raast en dat je even van kunt genieten van kijk, het komt dichterbij, oh, het is al weg. En dat is het, dat zeg ik nu natuurlijk, het boek gaat over wat Lano mij vroeg is, kijk, is het woord authenticiteit, mensen zijn daarmee bezig, geef daar jouw gedachten op basis van je ervaringen enzovoort. En dan met dat te beginnen schrijven ben eigenlijk meer beginnen schrijven over hoe ik vroeger dacht als kind en hoe ik dacht dat de dingen in elkaar staken, het grote mechanisme, daar heb ik het over, van hoe zit het allemaal, ik ben Ik ben op een heel vreemde manier gelovig. Of op een vreemde manier, op een niet-orthodoxe manier gelovig. Dus ik geloof dat alles gedaan is als het gedaan is. Ja, wat ook een geloof is, kan dat ook niet aantonen, maar dat is zo. En die... Ik begin daaraan te werken. Hoe zijn mijn gedachten als klein jongetje ontstaan daar rond die grote mechanismen en die slingerbeweging en alles. Ik wil alles een beetje begrijpen om dan uiteindelijk uit te komen bij vandaag. Ah. Bij vandaag, waar ik vind dat de mens zichzelf ongelukkig maakt door zijn onechtheid zo te misprijzen.
Ah. En dan schrijf je, vertrouwen is de sleutel van alles.
Vertrouwen is de sleutel in alles. Hè. Als je, dus wij het boek is... Het boek is koffer natuurlijk. Maar in de, ja, dat gaat... Wij hebben op dit ogenblik twee manieren om onze maatschappij, om de samenleving te zien. Er is een visie individueel. Hè, dus blijheid, vrijheid, mij, ik voor alles en dan de rest. Het individu, dat is de heersende gedachte. Hè, sinds de jaren 80 reeds. Hè, zo me, myself. En daar tegenover is een tegenreactie van het collectivisme. En dat zijn ook een beetje de twee grote wereldwijde politieke richtingen die er zijn. Is het individu verantwoord? Wij geven het individu de volledige vrijheid en de groep zal er beter van worden. Of zorg ervoor dat de groep het goed heeft en het individu zal er beter van worden. En ik ben daar nooit in meegegaan, omdat dat zijn zo archetypes dat je ziet. Je ziet, dan is de mens is dan ofwel een kuddedier of een roofdier. En in de natuur is er dus nog een derde groep en dat zijn netwerkdieren. Dat zijn primaten toevallig, hè, apen. Die leven in netwerken. Dus die hebben binnen de groep hebben die een netwerk. En de relatie met een andere aap is daarin heel belangrijk. En dan, als ik dan ga denken, van kijk, wat bij ons belangrijk is, niet het collectieve gevoel. De mensen, de mensensoort, is niet het collectieve gevoel dat belangrijk is. Want het collectief gaat zich toch weer gedragen als een ikje. Hè? Wij Vlamingen, wij Beerschot-supporters, krijgt toch weer terug dat ik-gedrag. We zijn niet een groep, we zijn ook niet als individu's hebben we ook maar niks. Wat centraal staat in ons bestaan is de relatie die we opbouwen, de verbintenis die we kunnen opbouwen met andere mensen. Dat is vriendschap. Mm-hmm. Nu, vriendschap is de basis van vriendschap is vertrouwen. En vertrouwen, dat wil zeggen dat als jij tegen mij liegt, dat ik weet dat je liegt. Ja? Hij zegt tegen mij, ja, ik heb gisterenavond 20 pinten gedronken. Ik weet, als hij 12 pinten op heeft, dat hij denkt dat hij maar 20 heeft gedronken, is mijn vriend. Ik vertrouw dat. Ik kan dat ongeveer lezen. Ik weet wat ik eraan heb. Dus de manier waarop jij de werkelijkheid misvormt, ken ik heel goed, want we zijn vrienden. En daardoor ontstaat er een soort vertrouwen. De vertrouwen is dus, ik moet de informatie die jij naar mij stuurt, moet betrouwbaar zijn. Of die rechtstreeks of in onrechtstreeks stuurt. En dan kunnen wij een vriendschapsrelatie aan, of een huwelijk, of een partnership in zaken. He, dus dat het moet te lezen zijn. Wij moeten weten, van de mensen waarmee we verbintenissen aangaan, dat wij moeten weten wat zij gaan doen, hoe ze het gaan doen, dat we op hen kunnen rekenen. En daar is vertrouwen alles, maar ook gewoon in een merk-verbruikersrelatie is dat ook zo'n vertrouwen van als dat merk erop staat, dan zal dat wel doen. Mm-hmm. Zeker.
Soms droom ik wel eens dat de puzzel past. Soms droom ik wel eens dat de puzzel past. Als dat ooit zo zou zijn, dan wordt het kot klein. Dan kijkt iedereen tot bloeders toe verrast. Soms droom ik wel eens dat de puzzel past. Als op een dag de puzzel plotseling klopt, dan weet ik zeker dat de komedie even stopt. Want het is niet zo fijn om een slappeling te zijn. Dus droom ik wel eens dat de puzzel klopt. Dus droom ik wel eens dat de puzzel klopt. Dat de puzzel past.
Soms droomt hij dat de puzzel past.
Dat de puzzel klopt.
Soms droomt hij dat de puzzel klopt.
Soms droom ik ook wel eens dat alles even stopt. Soms droom ik wel eens dat de puzzel klopt. Soms droom ik wel eens dat de puzzel klopt.
opsturen, want voorlopig is dat beest kapot. Want voorlopig is dat beestje kapot. Mijn antenne is kapot.
Zijn antenne is kapot.
Mijn antenne is kapot.
Zijn antenne.
Is er dan geen timmerman die mijn schotel maken kan? Want ik ben niet graag een schotelrot. Want ik ben niet graag een schotelrot. Soms droom ik wel eens dat de puzzel past. Ik had het onlangs nog met een IKEA-kast. Maar ik had weer een 5 of 3 te weinig. Ook al deed ik zo mijn best. Maar met 4 twijgjes bouw ik moeiteloos een nest. Maar met 4 twijgjes bouw ik moeiteloos een nest. Bouw ik moeiteloos een nest.
Bouw ik moeiteloos een nest.
Bouw ik moeiteloos een nest. Dus droom ik dat de puzzel past. Dus droom ik dat de puzzel past.
De puzzel van Bart Peeters. Het gaat traag ondertussen op de buitenring rond Brussel van Strombeek tot Wemmel. Op de Antwerpsring richting Gent tot tussen Antwerpen Centrum en de Kennedy-tunnel. En richting Zelzaten op de E34 vanuit Antwerpen tussen Waaslandhaven Oost en Meldzeelen. Daar wordt nog altijd gewerkt.
Touché.
Guillaume van der Stichelen, je bent ondertussen ook een gedreven columnist voor Al Wie Jou Vraagt, de Standaard, de Morgen, weekendbijlage van de Gazet van Antwerpen, Cheetah. En zo heb je onder andere geschreven over dit.
Dat waren vriendschappelijke relaties die op dat ogenblik vlot verliepen en waar ik soms wel inderdaad te ver gegaan ben. Mm-hmm. Na al die jaren, dan komt dat dan boven, dan moet je alles goed gaan nadenken. Dat
het zijn slachtoffers.
Maar ik wil het niet minimaliseren. Ik noem dat een fout uit die jeugdjaren. In die tijd was de sfeer ook helemaal anders, daar werd dan niet over gepraat. Dat past in het tijdskader momenteel. Hè. Ik bedoel, iedereen die daarmee geconfronteerd geweest is vroeger, heeft nu de mogelijkheid om dat bekend te maken enzovoort.
Gewezen tv-presentator Walter Capillot, die bekend dat hij 50 jaar geleden kinderen heeft misbruikt. Wat viel jou op aan deze bekentenis?
Ik ken meneer Capillot niet persoonlijk. Hè. Ik ben blijven hangen bij het feit. Ik meende iets te horen van spijt. En dat is een belangrijke component in het opbouwen van een bepaald proces van je hebt iets verkeerd gedaan. Je hebt iemand leed veroorzaakt en als je daar dan spijt van hebt, dan kan degene die dat leed heeft ondergaan, dan kan die jou verlossen van die pijn die je hebt omdat je hem dat leed hebt aangedaan. Zo gaat dat, heb ik het ook beschreven in dat stuk. Het stuk ging trouwens meer over dat berouw en over berouw en vergeving dan over Walter Capillot, waar ik ook niet, ik ken er ook de details niet van. Een ander ding dat ik dacht op dat ogenblik, dat is, ja, die man heeft pech dat hij homo is. Ik heb toen ik die leeftijd had, heb ik ook zo eens monitor geweest in zeilkampen. En ja, met jonge meisjes dingen gedaan waar ik zou het moeten navragen of ze de wettelijke leeftijd hadden. Maar het ook dingen gedaan waar Walter Capillot rode oortjes van zou krijgen. En dat is allemaal natuurlijk en normaal. Dus er zaten een paar dingen tezamen. Dat was een nevengedachte. Het belangrijkste was, heb je spijt van, heb je geen spijt van. En al die toestanden die daarvoor aan de kaak zijn gesteld. Het grootste geval is natuurlijk Van Geluwe. Wat mij daarin opviel is dat die mensen op geen enkel, en nu ook Michel Martin, dat die mensen op geen enkel ogenblik laten zien dat zij lijden onder datgene dat ze een ander hebben gedaan. En dat was iets dat ik in dit telefoongesprek vermoedde te horen. Misschien foutief, dat kan, hè. Dat weet ik niet. Ik heb ook niet, de mensen daarover gehoord, want de betrokkenen daarover gehoord, en dat was misschien een beetje onhandig van mij om daar zo, om dat te gebruiken, om een ander punt te maken. Maar mijn punt was, jongens, berouw, we zijn dat dus kwijt, hè. We zitten in een tijd van berouw, zoals ik vroeger naar mijn meester moest gaan op school, van mijn pa, van ga tegen uw meester, ga uw verontschuldigingen aanbieden aan de leraar van wiskunde. arme meneer Goffa. Dat in een van kapel. En dan moest ik naar meneer Goffa. En dan zei ik zoiets van, ik moest van thuis mijn verontschuldigingen komen aanbieden. En dat, maar daar zit dus niks spijtberouw in. Dat is van, ik moet van thuis mijn rek. En al die verontschuldigingen, die zijn heel vaak, zo je ziet, als ik iemand daarbij gekwetst heb, wil ik best mijn verontschuldigingen aanbieden. Met andere woorden, als je er in zijn met lange tenen, dan zal ik wel sorry zeggen. Dat is, en dat klinkt zo, sorry. Sorry. Maar echt spijtberouw. Ik heb dat gehoord bij Etienne Vermeers, die onhandigheid zei over de hoofddoeken bij het Wouter Verschelden in dat interview. En je voelde dat die man echt spijt had dat hij dat gezegd. Het is weinigen gegeven om echt te zeggen, ik heb daar echt spijt van. Gisteravond nog zagen we dat fragment terug in Zomergasten. Met Jan Leijs, met de fragment met Gordon Brown. Die daar nog steeds zat te zeggen van ja, ik was niet goed op de hoogte, ik had daar niet goed verstaan. Dat is een uitleg geven aan. Ja. En dan zit je meer in met jezelf. Ik zal er eens een uitleg aan geven. Maar het gewone berouw, het simpele spijt tonen. Ik mors een glas op jouw mooie kleed. Hè? Dan kan ik zeggen, oh jongen, ik zat wel net een droogkus doen. Zoiets. Zonder na te denken hoe erg dat voor jou is. En het is pas als ik begin te wenen of iets van, oh nee, wat heb ik gedaan met jouw prachtige kleed? Oh, dit is, weet je, dat jij kan zeggen, ja maar,
het is oké.
Komt, het is oké. Maar je ziet dat dus echt constant. We leven in een tijd waar het bijna fout is van te tonen dat je lijdt onder datgene wat je een ander misdaan hebt. Dat is erg. Dat is, want dan onderbreek je het gewone normale proces. We zijn met 7 miljard mensen, heel veel mensen doen foute dingen, de ganse dag. Parkeert u een auto voor iemand zijn deur? Ik heb al langs mijn wagen geparkeerd, te dicht tegen een andere wagen, en dat madameke kon niet meer in haar auto. Dat is zeer erg, maar als ik dan op dat ogenblik zeg van ja, zeg, doe dat even kunnen wachten, dat is fout. Dat is fout. En dat is iets wat ik wel op dat ogenblik in dat stuk even terug wilde aanhalen. Men onderschat hoeveel men kan betekenen voor iemand die iets ergs heeft meegemaakt. De daders onderschatten hoeveel zij kunnen betekenen door te tonen dat ze verdriet hebben.
Het is 12:30 ondertussen, Guillaume. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Kathleen Huis. Amper 1 op de 7 buitenlanders die mogen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft zich daar ook daadwerkelijk voor ingeschreven. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de Vlaamse overheid. Dat zijn er procentueel minder dan in 2006, maar in absolute aantallen is er wel een stijging. De CREG, de energiewaakhond in ons land, waarschuwt voor problemen als ons land in de toekomst te sterk afhankelijk zou worden van de import van elektriciteit. Dat zou mogelijk het geval kunnen zijn als de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 niet opnieuw opgestart mogen worden. Volgens de CREG hebben ook onze buurlanden al maar minder elektriciteit op overschot.
Radio 1. Meteen mee.
Family of the Year, Guillaume van der Stichelen. We hebben het gehad over het schrijven van theatercolumns, liedjes, teksten, omdat je daar plezier uithaalt, energie uithaalt. Maar het schrijven is ook al een redmiddel geweest, hè, voor jou.
Achteraf denk ik dat wel, op dat ogenblik weet ik dat niet echt, maar achteraf denk ik denk dat wel. Ik moet zeggen dat, je hebt het nu over het ongeluk van een jaar geleden, van anderhalf jaar geleden. Ik moet zeggen dat op dat ogenblik, dat ik ervan overtuigd was dat ik nooit meer zou schrijven. Mm-hmm. Absoluut, dat is ook niet zo vreemd als je zoiets, als je zo'n trauma meemaakt. Dus alles moet je opnieuw voor een eerste keer doen. En daar zijn dingen bij. En je zegt, dit hoort er niet meer bij. Schrijven, piano spelen bijvoorbeeld, had ik echt niet, ik had dat nooit meer doen. Nu, daar heb ik toen ook over geschreven. Met de mails die binnenkwamen, de berichten op Facebook, op Twitter, op sms.
Als reactie op de dood van jou?
Ja, dat ging. Je moet weten, wij hadden thuis geen idee dat verhaal nationaal nieuws was. Dus ik wilde dat. Enfin, ik was wat dat was, hè, op dat ogenblik. En daar kwamen zoveel berichten binnen, dus was het heel, heel vreemd. Hoe weten al die mensen dat? Ik denk dag twee of zoiets, heel voorzichtig op sms. Zo, dank. Terug, eerst een kruisje terugsturen, zo. En dan dank. En dan komen er terug woordjes, zo. En dan op e-mail, zo al is dank. En dan een eerste zinnetje. En dan, voor ik het wist, heb ik mensen die totaal niet kende, die iets schreven dat mij heel hard raakte. Doe ik alleen maar dank u antwoorden en mijn heel verhaal opgestuurd. Was ik bezig en ik voelde me telkens als ik een stuk had geschreven, of als ik iets had geschreven, voelde ik me zeer opgelucht en voelde ik terug datgene wat ik dan vroeger in mijn leven altijd heb gehad en mee overspoeld ben geweest, vreugde. En wat dat dan op dat ogenblik weg is. Er was een soort, een vorm van vreugde, iets kunnen verwoorden. Een ander aspect was, werd 's morgens wakker. Ben altijd om 5 uur wakker, maar bon, die dagen om 3 of 4 uur wakker. En word wakker met gedachten die in je hoofd spoken. Heel vreemde gedachten die je niet kunt plaatsen. Zo. En dan, maar die jagen de hele tijd, die spoken door je of die maken je ziek, die maken je echt ellendig. En door die gedachten op papier te kunnen zeggen, was ik daar vanaf. Dan was ik daar vanaf. En dat is een heel raar proces daarna geworden. Dus ik werd 's morgens wakker en op den duur was ik al blij dat ik kon opstaan om die vreemde gedachten op te schrijven. Ik denk dat het te maken heeft, psychologen die ons omringen, die zeer goede psychologen, die op het ogenblik dat ik twijfel, maar ik zeg van ja, maar ik schrijf die dingen, dit is toch eigenlijk fout. Het is toch eigenlijk fout, ik gebruik nu, ik voel me er niet goed bij. Hè. Dan werd mij gezegd van ja, maar wacht even wat er gebeurd is. Je neemt lelijke gedachten, negatieve gedachten, gedachten van teleurstelling, boosheid, verdriet, je neemt die en je gebruikt die om iets moois te maken. Zo bezweer je demonen. En er is maar dat nodig om te vergen. Dus eigenlijk ben ik dan goed bezig. Je bent zo kwetsbaar op dat ogenblik dat je heel, heel snel jezelf verbiedt van bepaalde dingen te doen. Jezelf verplicht van bepaalde zaken te doen. Dus je hebt die psychologische hulp, je hebt die echt wel heel hard nodig op dat ogenblik om, al is het maar om te zeggen dat datgene dat je vanuit nature doet, dat je dat goed doet. Nu, ik heb 30 jaar in de reclame geschreven. Altijd, hè, maar dat heb ik, reclameteksten geschreven. En blijkbaar heb ik daar in die 30 jaar een soort ambacht geleerd. En dat was hetgeen dat ik dan kon op dat ogenblik. En daar heb ik naar gegrepen, ja. En dan kwam, de vreemde was dat ik heb nooit gedichten geschreven. Ben ook helemaal geen dichter. Maar dat het eruit kwam in de vorm van een soort van gedichten. Ja, dat is niet mijn schuld. Als het er zo uitkomt, kan het er niet. Niets tegen doen. En dan Jean Bosco Safari, die kwam dagelijks aan huis om te kijken hoe het met ons was. En Jean, die bekeek en die zei dan, nu van ja, allez, is toch wel, willen we eens op muziek zetten? Maar Jean, kunt toch, allez, nu is het er toch echt wel over, ah, maar misschien is dat heel. En Jean zei die mooie zin die ik nooit zal vergeten, wat in beweging blijft, verzuurt niet. En dat is weer zoiets dat je nodig hebt om te horen op dat ogenblik. En elke dag kwam Jean, nam we een ander stuk tekst die ik geschreven had. En we zetten dat op muziek. Dat was geweldig. Voor mij waren dat echt grote momenten van vreugde waar ik naar uitkeek. Zo de dag zag zwart en dan om 2:30 komt Jean. En als Jean dan om 3:55 kwam, ja, dan was ik echt al helemaal in paniek. En dat was niet omdat ik omdat ik daar liedjes van wil maken. Echt liedjes zijn het niet. De dingen zijn verschenen in bundel en Jean heeft ze allemaal ingezongen, heel eenvoudig, met een micro en een gitaar, heeft ze allemaal ingezongen. Dat is achteraf gekomen, dat is de uitgeverij Lano, die vroegen of ze dat mochten uitgeven, en zij hoorden die muziek, en zei, mogen we die erbij zetten en zo, en dat elke keer als zoiets gebeurt, moet ik dat dan checken met Jolien, met mijn echtgenote Chris, met Nina, de vriendin van Matthias. En de neven, die zijn opgegroeid met hem als broers, hè, Ruben en Mickey. En ook even checken zo met de close groep. En de familie van, ja, vinden jullie dat oké, of niet? Want iedereen is heel gevoelig en heel kwetsbaar. Mm-hmm. En dan krijg ik, die geven dan hun zegen, doe dat. Doe dat dan maar, ja. En zo verschijnt dat dan op den duur. Maar, ik heb nu drie, vier boeken, dus het vijfde boek zeker dat nu verschijnt. Die vorige boeken heb ik altijd met heel veel trots op de markt kunnen brengen en zeg, ja. Ik sta erachter, ik ga er ook over praten en feest enzovoort. Maar dit heb ik nooit. Het is heel moeilijk ook. Heel moeilijk om uit te leggen aan mensen. Ik heb het ook op de boekenbeurs niet gesigneerd en ik zal het nooit signeren.
Het is een prachtig boek.
Vandaag nog altijd heel, heel moeilijk mee. Er zijn organisaties die vragen, wil je erover komen spreken? En wil je... Wil je dan je boek signeren eventueel of niet? En ik moet dan uitleggen van nee, ik kan het niet tekenen. Ik kan het niet signeren en dit is nog te vreemd. En ik heb het ook eigenlijk zelf niet meer teruggelezen. Ja.
Zullen we een van die nummers die je hebt geschreven laten horen, ingezongen door Jolien?
Door Jolien, maar toch, oei. Dat is mij eventjes kwijt voor een tijdje, denk ik.
Alles zwart. gelaten wordt. Nooit, geen enkele keer. Nooit gaat het voort. Nooit zie ik jou weer. Nooit, wat een
Nooit, een van de teksten die is opgenomen in dat prachtig uitgegeven boek Jij bent de zon nu, ingezongen door Jolien. Wat heel bijzonder was, hè, in die periode, anderhalf jaar geleden, toen je zoon stierf, was de reacties die via Facebook binnenkwamen van vrienden, kennissen van jou, ook mensen die je niet kende. Het was een nieuwe manier van rouwen. Plotseling bestond dat. Hoe troostend is dat voor jou geweest, dat dat kon, dat dat er was?
Heel, dat was, ja, ik weet, moet zeggen dat ik op dat ogenblik, die ochtend, dat ik een dag van en nu moet even alle ramen dicht, alle gordijnen dicht, laat mij nu maar alleen zitten, want dit hoeft niemand te zien. Ik was gewoon van in de media te komen met vrolijke dingen. En ik deed dat ook heel, met heel veel plezier en ik deed heel graag. Maar maar door een telefoontje van slachtofferhulp, die zijn een paar van die adviezen die je krijgt op dat ogenblik waar je echt iets mee kunt doen. En dat de slachtofferhulp zei van dit is te groot voor jullie alleen om te dragen. Men zet alle deuren open, zet alle, als de buren, de vrienden, de familie, iedereen die aankomt met hulp, zeg ja. Wees verstandig, want dit is te groot voor jullie alleen. En op sommige momenten ben ik dan wel verstandig en dan doe ik dat ook. Maar die dat niet gezegd hebben, hebben gewoon de deur dicht gesmeten en dacht van nee, laat ons maar. Maar dan komt natuurlijk die hele ding via, dus als je denkt dat het een paar dagen geduurd heeft voor de computer terug open ging. En dan zie je die toever, en dan zie je dus hoe iedereen daarin meeleeft. En dat zegt ja. Dan begin je erover na te denken, maar ja, het doet toch goed. Het doet toch geweldig goed. En dan vooral die jongere generatie, dus zijn vrienden, de manier waarop zij dat beleven was echt wel anders als wij. Toen ik zo oud was en er was iemand die stierf in de, ja, dan gingen wij zo eens tot in de buurt en dan een handje uitsteken in deelneming, meneer, en poef, weg. Maar die gasten die kwamen af en die omhelsden ons en ja, dat was allemaal heel, heel natuurlijk en echt en heel warm. Ik heb daar heel mooie dingen meegemaakt op dat ogenblik. Tweede advies waar ik echt iets mee kon doen, was een vreemd, kwam uit een heel vreemde hoek, een professor van de Universiteit van Leuven, Daniel Bergman, denk ik. En ik had er ooit eens een lezing gegeven en die had mijn nummer. En die had het op de radio gehoord, dus die belt me, die zegt, Guillaume, voilà, ik heb iets gelijkaardigs meegemaakt. En ik wil u een advies geven. Oké, doe maar. Raak hem goed aan voor je hem begraaft. Ja, goed. Oké, ja, wat doen. Nu, als die jongen daar ligt vlak, dus na het ongeluk, als het moment dat het parket hem vrijgegeven heeft, als die jongen daar ligt, dan is hij dood en je raakt hem wel aan. He, maar je weet, ja, dat is een dode jongen, je raakt hem wel aan. Maar met dat die professor dat heeft gezegd, en dus we zijn bijna dagelijks hem gaan bezoeken, komt er toch een soort schroom los. He, zo, ja. En dan begin je die jongen vast te pakken, zoals je vroeger zou gedaan hebben. Zo, ja. En daar heb ik nu heel veel aan, dat ik dat toen gedaan heb. Zijn vrienden, zijn dichtste vrienden, een stuk of toevallig 7, hè, meisjes en jongens die daar waren in die rouwkamer, ik nam even een beetje afstand om hen bij hem te laten. En ik zie bij die kinderen aarzeling om hem aan te raken. En ik ga even tot bij hen en ik zeg, het is maar dat je het weet, de professor van, een grote professor van Leuven heeft gebeld, het is goed van hem aan te raken. Man, dat was onvoorstelbaar. Een beetje later, een minuutje later waren die echt aan zijn kraag bezig, alles aan zijn haar bezig, waren met hem bezig. En opeens gebeurt er een beeld, dat is het mooiste dat ik in mijn leven heb gezien. Zij leggen hun handen op de zijne. Miss even, gelijk de kaboutertjes bij Sneeuwwitje. En ze leggen zijn handen op de zijne en daar komt precies licht uit. Dat is natuurlijk niet zo, maar eigenlijk licht en warmte en zo. Zij willen dat die warmte doorgeven. Het was prachtig om te zien. Uh-huh. Heel mooi.
Ze zorgen er ook voor dat hij blijft voorleven. Hè? Er is een website waarin, ja, waarop gepost kan worden, berichten, foto's. Ja, er is ook een voetbalploeg.
Ja, absoluut. Gisteren de eerste match gespeeld. Ze hebben al verloren met 3-2, maar het was maar een oefenmatch. Ja.
Maar het zijn manieren om elkaar te blijven vinden en erover,
ja,
te
praten. Ja, want die band gaat dus niet weg. Hè? Dus het individu verdwijnt, maar die band kan wel blijven. Hè? Dus dat heb ik dan op dat ogenblik heel sterk ervaren. Je bent als individu, je bent wie je lief hebt. Ah. Hè? En wie jou lief heeft. En als zo'n band wordt doorgeknipt, of nou je vader, je zus, je zoon, iemand of je lief is, men knipt die band door en ineens ben je dus uit evenwicht. En dan is het heel natuurlijk dat er een heleboel andere kleine nieuwe bandjes komen die dat gaat opvullen. Dat vervangt niet, dat is, maar dat heeft zo'n functie, dat doet zo goed. Ik heb daar vaak over nagedacht. Ik ben geen aanraakmens. Het heb heel lang geduurd in het reclamemilieu, zo van, waar al de mannen elkaar kussen. Ik heb heel dikwijls, heel vaak moeten zeggen, man, ik ben een Vlaming, ik doe dat. dat is iets van de Franstaliën. Maar dan op dat ogenblik, iedereen die mij aanraakt, die aanraking is fysiek, je voelt echt warmte van de mensen komen. Je voelt echt warmte van de mensen komen. En dat is raar. Ik begin daar dan over na te denken, zoals ik al over alles graag nadenk. En ik denk, ja, dat moet toch iets van de natuur zijn dat er gebeurt. En toevallig, ik heb een neef, Jan Verpoten, die apen bestudeerde en die, waar ik met hem over praat. En hij zegt, ja, dat is zo. Er zijn foto's van chimpanseekolonies waarbij een moeder een kind verliest en die andere apen die gaan bij die moeder en die leggen hun hand op haar schouder. Ik heb die foto's gezien, dat is fantastisch. Zit ons gewoon. Dat is de natuur, dat is een natuurlijk proces. Ik denk dat wij, het geluk, dit is altijd een vreemd woord in die context, maar ik denk dat wij het geluk gehad hebben van een heel proces mee te maken dat heel dicht staat bij wat wij in de natuur zouden gehad. Iets dus zeer echt, bij wijze van spreken. Maar dat is wij. Tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen. Er zijn zoveel mensen die het zouden meemaken, die op een heel andere manier ervaren. Ik heb dit soort gesprekken ook tot nu uitgesteld. Ik heb het nooit willen voeren, hoewel er heel veel vraagjes naar geweest. Juist daarom, omdat je moet niet mensen die zoiets meemaken gaan vertellen hoe ze het moeten doen, in tegendeel. Dat is een deel van het helingsproces. Vanzelf je eigen weg te vinden uit die miserie. Mm-hmm. Enfin, niet uit, dat raak ik nooit uit die miserie natuurlijk, maar van je weg te vinden in die miserie. Want toch wat vreugde te kunnen scheppen in die miserie. Ja.
Wat hier ook uitgegroeid is een band met Admiral Freebie, hè, die je eigenlijk helemaal niet kende, maar ondertussen
wel. Nee. En dus Roy Arnouds, die we daarnet gehoord hebben, die was bij ons thuis. En die was benieuwd naar die dingen die ik aan het schrijven was. En er was maar één Engelse tekst tussen. En dat was de oorsprong daarvan was. En dit gaat nu over de weken daarna. Waar de kinderen die constant. Het is bij ons thuis ook vaak heel vrolijk geweest. Hè. Maar de kinderen, die zijn de vrienden, ik noem ze altijd de kinderen nog, het zijn volwassen mensen van 23 nu. Die vrienden, die zijn heel dik, ja, ik ga me laten tatoeëren. Hè. Dus wat symbool van mijn zoon was een zonnetje geworden, hè, omdat dat is omdat de dag dat hij stierf is, was voor de eerste keer de zon opgekomen. Dus is de maan blijven staan, hè, die 2e maart. Dus hij was de zon en hij was ook een zonnetje. Hè. En ben even mijn verhaal kwijt.
Ik wou naar Edmund Fiebig.
Dus ook. Ja, voilà. Dus, en wat zei ze? Ja, we gaan tatoeëren. Hè. We gaan een zonnetje laten tatoeëren. Dat was dat. En mijn vrouw die zei, ja, misschien moet ik een hond gaan kopen om te gaan... Want ik had altijd iemand nodig om in het park te gaan wandelen. Ik durfde niet alleen in het park over de deur gaan wandelen. Elke dag moest er iemand komen. Lang hoor, ik denk maanden lang moest er elke dag iemand komen. Wie gaat de geom vandaag eens uitlaten? Dus zo moeilijk is dat om gewoon rond het park te stappen. Dus we gaan een hond kopen. En dan zei ik van, ja, this is no time. Dat was een gemeenplaats geworden. It's no time for buying a dog or getting a tattoo. Daarmee bedoelde van, ja, het is niet het moment om zo'n ingrijpende beslissingen te nemen. En Roy zei van, ik ga dat eens laten zien aan Tom van Laren. Het zijn goede vrienden, die hebben samen in Nederland getoerd. En dat is een zondagavond. En maandagochtend om 11:00 in mijn mailbox zat een mp3. En Tom had die tekst, die verwerkt tot een nummer in zijn living. Hij staat er ook heel hard op als dat ik dat erbij zeg, dat het niet in studio is opgenomen. In zijn living, ik heb dat binnengekregen, dat nummer. Ik heb daar 3 dagen aan een stuk naar aan het luisteren geweest. En elke keer janken, elke keer. Dat was onvoorstelbaar. En dan hebben we eigenlijk 2 oude madammen zo eens durven bellen. Van moeten wij eens niet koffie gaan drinken? En daaruit is een heel mooie vriendschap ontstaan. Zeer schone mens trouwens.
Ik wil het nog even laten horen.
Learning how to live. Walking without heading anywhere. Talking without getting anywhere. I'm dizzy and I'm senseless. And I don't know what this life will be without you. This is no time for buying a dog or getting a tattoo. I'm doing stupid things and I buy some stuff to fill a gap and then I watch it and I wonder why I want this. This is no time for buying a dog or getting a tattoo. I'm learning. Watching over me like angels. This is no time for buying a dog or getting a tattoo.
Admiral Freebie en Learning How to Live Without You, Guillaume van der Stichelen. Ik wil jou heel hard bedanken. Morgen, heel andere koek.
Touché.
De verhouding. Het meest vertrouwelijke in onze rechtsstaat is de verhouding tussen cliënt en advocaat.
Het feit
dat men advocaat is van iemand is geen nieuws.
Nee, maar
en ik heb iedereen erop betrapt eigenlijk. Ik heb iedereen erop op betrapt. Maar ik hoef geen uitleg te geven over het feit of iemand al dan niet mijn cliënt is, gebleven is, altijd verder gebleven is of geweest is.
Ja.
Dat is iets wat behoort tot de intimiteit tussen de cliënt en de advocaat.
Gelooft u nog in een correcte rechtszaak of rechtsgang in deze zaak?
Goedenavond, meester Hans Rieder.
Dat zal afhangen van het verdere onderzoek.
Hans Rieder, dames en heren.
Touché.